Ik ben Amy Koopman, schrijver en onderzoeksjournalist, en ik heb een stuk geschreven voor De Correspondent over de Canadese olieindustrie. Over een stadje, Fort McMurray. Ik was daar 5 jaar geleden en nu was ik er weer van de zomer. En ik ga dat stuk voor jullie voorlezen. No country would find 173 billion barrels of oil in the ground and just leave them there. Dit klinkt als een citaat van de extreemrechtse Braziliaanse president Bolsonaro of Shell-directeur Ben van Beurden. Maar deze woorden werden tot 2 maal toe uitgesproken door de progressieve Canadese premier Justin Trudeau. Want ja, Canada, die verre vriend, is een oliestaat. De op 2 na grootste oliereserves ter wereld bevinden zich in de bitumenzanden, in het hoge noorden van de provincie Alberta. Daar, in het Texas van Canada, rijden de mensen in monster trucks, juichen ze voor ijshockeyteam The Oilers en stemmen ze overwegend conservatief. Klimaatactivist is er een scheldwoord. In Fort McMurray, de stad in het hart van de bitumenzanden, blaast de noordenwind de teerlucht je longen in. Als je naar de bron van die lucht rijdt, zie je de omgewoelde aarde van open mijnen. Stille meren waarin afvalwater wordt opgeslagen, complexe buizenstelsels en rokende torens. Alles wat nodig is om bitumen van zand te scheiden. Vrijwel iedereen in dit gebied, de gemeente Wood Buffalo, te midden van de boreale wouden, verdient direct of indirect zijn geld met olie. Critici noemen Fort McMurray Fort McMurder, naar het apocalyptische gebied in Lord of the Rings. Tot ongenoegen van veel Fort McMurrayanen, die je liever wijzen op de speeltuintjes en sportfaciliteiten. 5 jaar geleden bezocht ik Fort McMurray en schreef een stuk over de mensen hier. Klimaatontkenning was de norm, al trof ik ook sterke gevoelens van schuld en spijt. De Canadese droom om als oliewerker in korte tijd genoeg geld te verdienen om elders je droomleven te kunnen beginnen, bleek ongeveer even bedrieglijk als de American Dream. Het leven in de oliestad was duurder dan gedacht, geldverspilling lonkte en de olieprijs had net een daling ingezet. De mensen die ik ontmoette wilden veelal weg, maar waren in de bitumenzanden blijven steken. Deze zomer was ik terug in Fort Mac voor een documentaire over de Canadese olieindustrie. Ik wilde zien hoe het hier inmiddels gesteld is, nu de wereld na een reeks natuurrampen, angstaanjagende rapporten van het IPCC en wereldwijde klimaatprotesten de ernst van de klimaatcrisis begint in te zien. Anno 2019 lijken de meeste wereldleiders het erover eens dat fossiele brandstoffen schadelijker zijn voor mensen dan sigaretten en dat we ons deze verslaving niet langer kunnen veroorloven. We weten inmiddels wat er op het spel staat. Dat de ecologische, humanitaire en economische kosten van doorgaan op het gebaande pad veel hoger zullen zijn dan een radicale draai. Hoe komt dat aan in een gebied dat haar bestaansrecht ontleent aan die verslaving? Wat leert Fort McMurray ons over het afkikproces? Over 5 jaar heb ik mijn eigen hotel in Nigeria. De droom van Ben Mafonso verschilt nauwelijks van de dromen die ik tijdens mijn vorige bezoek hoorde langskomen. Alleen de locatie is exotischer. Ben arriveerde in Fort Mac op zijn 33ste verjaardag, in augustus 2014. Hij werkte eerst bij een bouwbedrijf, werd ontslagen bij gebrek aan klussen, weer aangenomen, opnieuw ontslagen, vond een goed betaalde, maar geestdodende baan als veiligheidsinspecteur on-site en werkt inmiddels als technicus bij een van de grote oliebedrijven. Dat hij het hier volhoudt, is niet alleen te danken aan een onstilbare ambitie en een luisterboek van mindfulness-klassieker The Power of Now, maar ook aan zijn voormalige baas Gary Tjeren, die mede-investeerder is geworden in het toekomstige Nigeriaanse hotel. Het valt me al snel na aankomst op. De toevallige ontmoetingen die ik nu heb zijn niet langer met werkzoekenden uit andere Canadese provincies, maar met Afrikaanse migranten die zich van baantje naar baantje slepen. In geheel Alberta blijkt de binnenlandse stroom arbeidsmigranten opgedroogd. Fort McMurray zelf is gekrompen, van ongeveer 82.000 inwoners in 2015 naar zo'n 75.000 in 2018. De belangrijkste oorzaak van die exodus is ook de reden dat Ben tijdelijk opnieuw werd aangenomen bij het bouwbedrijf. In mei 2016 woedde er rondom en in de stad een maand lang een gigantische bosbrand. de duurste natuurramp uit de Canadese geschiedenis. Maar liefst 88.000 mensen uit de regio Wood Buffalo moesten worden geëvacueerd. Talloze huizen werden verslonden door de vuurzee. De meeste politici hielden hun mond om de goede vrede te bewaren. Maar wetenschappers linkten dit inferno aan klimaatverandering. Wie in Fort McMurray is gebleven, legt liever geen al te directe relatie tussen de brand en klimaatverandering. Bosbranden waren er altijd al, bezweert een helikopterpiloot me. Dit is het werk van een individu, benadrukt Ben's oude baas Gary. Iemand die tijdens de droogte off-road is gaan rijden. Een brandweerman erkent dat klimaatverandering voor meer bosbranden zorgt en gaat zorgen, maar ook hij heeft het daar liever niet al te uitgebreid over. Hij zegt, wellicht heeft klimaatverandering iets te maken met deze brand. Ik zou daar wel op durven wedden, maar ik ben geen expert. De burgemeester wijt het verdwijnen en wegblijven van zijn burgers vooral aan de olieprijs, die vanaf de tweede helft van 2014 begon te dalen. Alleen als er nieuwe pijpleidingen komen om de ruwe olie gemakkelijker naar binnen- en buitenland te transporteren, stelt hij, kan de economie weer opbloeien. Als de geplande uitbreiding van de zogenaamde Trans Mountain-pijpleiding naar British Columbia doorgaat, zou de export van olie uit de bitumenzanden kunnen verdrievoudigen. Hoewel de regering van premier Justin Trudeau eind 2016 haar goedkeuring gaf aan de uitbreidingsplannen voor de pijpleiding en het omstreden project in 2018 redde door het zelf op te kopen, is er in Alberta weinig vertrouwen dat de bouw ervan onder Trudeau werkelijk doorgang zal vinden. Door het zwalkende klimaatbeleid in Trudeau's eerste termijn en zijn neiging iedereen te vriend te willen houden, weet niemand nog waar hij voor staat. In Fort Mac is de uitblijvende pijpleiding het gesprek van de dag, de grote frustratie van de mensen. De Fort McMurrayanen geloven dat de pijpleiding het enige is wat hun banen en huizenwaarde kan redden. Bovendien, zeggen ze, moet Canada nu olie importeren uit schurkenstaten. De openlijk homoseksuele pro-olieactivist Robbie Picard is een van degenen die zich nadrukkelijk inzet voor de pijpleiding. In Saudi Arabia, if you're a lesbian, you die. Why are we getting our oil from countries that don't think lesbians are hot? In de zomer van 2016 wierp Robbie Picard een steen in de vijver door op Facebook deze tekst te posten, met een plaatje erbij van twee sexy zoenende vrouwen. Canada importeert flinke hoeveelheden Saoedische olie. In 2018 voor wel 2,7 miljard dollar. Net als Nederland. Wij kochten in dat jaar voor 1 miljard dollar aan olie bij de Saoedi's. Picard en andere Fort McMurrayanen worden er woest van. Waarom wordt er niet gekozen voor de ethische Canadese olie? Het antwoord op Picards vraag zit hem zeker niet alleen in pijpleidingen. Saoedi-Arabië biedt een lichtere vorm van olie, die je veel makkelijker kunt winnen en verwerken. Een goedkoper en beter product. Voor de zware, onconventionele olie uit de bitumenzanden is hoge korting bij de verkoop noodzakelijk om het aantrekkelijk te maken. Canadese olie draait op overheidssubsidies. Dat ons Shell zich in 2017 terugtrok uit de Albertaanse bitumenzanden had meer te maken met die dubieuze rendabiliteit dan met enig moreel besef. Voor de mensen in Fort Mac voelt het alsof hun bestaanszekerheid van alle kanten wordt aangevallen. Van Saoedi's tot milieuactivisten en van progressieve politici tot de internationale media. Picard zegt, we hebben er genoeg van om altijd onder een microscoop te liggen, terwijl onze industrie de schoonste ter wereld is. In werkelijkheid valt die properheid tegen. Ondanks de moeite die oliemaatschappijen in Canada doen om milieuvriendelijker te werken, is de uitstoot per vat olie nog altijd ruim het dubbele van oliewinning op andere Noord-Amerikaanse plekken. Mede door deze industrie komt het beschaafde Canada per capita uit in de top 5 van milieuvervuilende landen. Het ethische olieverhaal waar Picard en andere Albertanen op hameren, houdt voor mij geen stand. Hoe meer ik zie, lees en hoor, hoe duidelijker het wordt dat de Canadese olieindustrie onhoudbaar is. Maar zien ze dat hier in de regio Wood Buffalo ook zo? Zijn ze bezig met diversificatie van de economie? Bereiden ze zich voor op een toekomst zonder fossiele brandstoffen? Ik spreek erover met Kevin Whitelich, directeur van de Wood Buffalo Development Corporation, Een onderneming die grotendeels door de gemeente wordt gefinancierd en zich helemaal richt op het economisch sterker maken van Fort Mac en omgeving. Whiteleaf vertelt me uitgebreid over verschillende technologieën die de oliebedrijven gebruiken of ontwikkelen om minder milieubelastend te zijn. Zoals het hergebruiken van water en het afvangen van koolstof. Hij zegt, de manier waarop zij hier olie uit het zand halen kan elders ook gebruikt worden om olie op te ruimen bij een lek. Het duurt even voordat het tot me doordringt. Die diversificatie die Whiteleaf voor ogen heeft, is geheel gebaseerd op het in stand houden van de huidige industrie. Die krijgt er via de verkoop van technologieën die bedoeld zijn om de schade te beperken en die ontwikkeld zijn op kosten van de overheid, extra inkomstenbronnen bij. Ik vraag hem, hoe zit het met plannen voor andere industrieën of andere vormen van energie? Whiteleaf noemt een zonnepark dat in aanbouw is in het gehucht Fort Chipewyan, zo'n 280 kilometer ten noorden van Fort Mac. Maar dat is het dan ook. Een voornemen om de olieproductie te minderen is er niet. Whiteleaf zegt, de mensen hier begrijpen wel dat minder CO2-uitstoot gewenst is, maar de realiteit is dat we hier op een van de grootste oliereserves zitten. There is a desire to use the wealth that's there. Mocht de behoefte aan olie als brandstof gaan afnemen, zegt hij, dan zijn er altijd nog de duizenden producten die van olie worden gemaakt. Van verf tot zonnebrillen. We kunnen de Canadese strategie om te blijven doorgaan met pompen laf noemen of zelfs kwaadaardig, maar Whiteleaf noemt het realistisch. Het feit is, zoals de Fort McMurrayane graag benadrukken, dat de wereldwijde vraag naar olie de laatste 10 jaar niet is afgenomen. Sterker nog, deze is zelfs licht gestegen. Die vraag in combinatie met de uitputting van reguliere oliebronnen maakt onconventionele bronnen, zoals de bitumenzanden, alleen maar aantrekkelijker. Aldus de oliebedrijven en de politici wier campagnes zij sponsoren. Zolang iedereen medeplichtig blijft, kan Alberta gemakkelijk haar geweten zuiveren. Als jullie olie zo vreselijk vinden, houd dan op het te kopen. Maar medeplichtigheid is lang niet altijd een keuze. Dat blijkt uit de verhalen van inheemse Canadezen, zoals Ellen Adam, de chief van de Athabasca for Chipewyan First Nation, die lang bekend stond om zijn activisme tegen de olieindustrie, zij aan zij met Leonardo DiCaprio. Ik ontmoet Ellen Adam aan de oever van de Athabasca-rivier, die via Fort Mac verder naar het noorden stroomt. De chief is vandaag voor zaken vanuit Fort Chipewyan afgedaald naar Fort Mac. Maar hij heeft eerst nog wel tijd voor een interview. Hij ziet er zachtaardig uit, met zijn lange bijeengebonden haar, vriendelijke blik en voorzichtige glimlach. I told Leonardo DiCaprio to fuck off, is een van de eerste dingen die hij tegen me zegt. Zonder woede. Niet omdat DiCaprio met zijn luxueuze leefstijl hypocriet zou zijn, zoals de mensen in Fort McMurray de filmster verwijten, maar omdat DiCaprio hem vroeg of hij in The Revenant wilde spelen. Adam had geen behoefte aan roem. Hij wilde zich blijven inzetten voor zijn gemeenschap. Toch heeft hij last van een knagend geweten. Want in september 2018 ging Adam akkoord met een nieuwe oliemijn, de Teck Mine, slechts 25 kilometer verwijderd van het beschermde Wood Buffalo National Park. De zegen van de chief kwam voor veel buitenstaanders als een onaangename verrassing. De rampzalige milieu-impact van de mijn werd zelfs door de Albertaanse energietoezichthouder, die desondanks toestemming gaf voor het project, erkend. Wat bezielde de chief? You're darn right it hurt me, zegt hij. Ik wilde het niet doen, ik wilde blijven vechten. Maar omdat alle andere chiefs in de omgeving al ja hadden gezegd, raadde zijn gemeenschap hem aan ook akkoord te gaan, zodat ze in elk geval konden meepraten. Hij zegt, er was geen manier om het tegen te houden, dat zouden we hebben verloren. In het verleden hebben we al meer dan $1 miljoen uitgegeven aan rechtszaken. Elke keer verloren we. De overheid van Alberta heeft altijd ingestemd met wat de industrie wil. Adams verhaal wordt bevestigd door ecoloog Dr. Kevin Timoney, die ondanks tegenwerking van industrie en overheid al sinds de jaren 90 de miserabele staat van de natuur in dit gebied onderzoekt. First Nations hier hebben geen keuze, benadrukt hij. De traditionele leefwijze van jagen en verzamelen is vrijwel onmogelijk geworden door het sterven en wegtrekken van dieren. Andere inkomstenbronnen blijven uit. Timonee zegt: als je niet tekent, val je overal buiten. Een gemeenschap die dat doet, wordt arm en marginaal. De olieindustrie verwoest de leefomgeving van de First Nations in de regio, maar deelt ook contracten uit, zorgt dat er jeugdcentra kunnen worden gebouwd en bejaardentehuizen. Daardoor wordt elke kritiek van de oorspronkelijke bewoners op voorhand tandeloos. En kunnen de mensen in Fort Mac zeggen: kijk dan toch, iedereen profiteert. De charismatische chief is moe gestreden. Na onze afspraak gaat hij golven met olie-CEO's die beloofd hebben geld te steken in onderwijs aan First Nations jongeren. Over de impact van de nieuwe mijn maakt hij zich geen illusies. Hij zegt: tegen 2042 zullen wij vluchtelingen zijn binnen ons eigen land. Maar, hoopt hij, tegen die tijd hebben ze dan wel genoeg geld binnengeharkt om elders naartoe te trekken. In oktober 2019 mocht Chief Adam zijn beweegredenen herhalen tegen Greta Thunberg. Enkele dagen voor de Canadese verkiezingen, waarbij Trudeau opnieuw op het nippertje tot premier werd verkozen, bezochten klimaatactivisten de regio Wood Buffalo. Stilletjes. De chief waardeerde het bezoek en uitte in de Canadese media zijn steun voor Thunberg. Hij zei: er was een kleine jonge dame uit Europa voor nodig om op te staan tegen Canada en de Verenigde Staten. Om tegen hen te zeggen: jullie uitstoot van broeikasgassen is catastrofaal voor heel de mensheid. Vlak voordat ze naar Fort Mac kwam, ging Thunberg naar de hoofdstad van Alberta, Edmonton. Dit bezoek verliep minder geruisloos. Het was aangekondigd dat ze er een speech zou geven. Een graffiti-kunstenaar eerde haar komst met een muurschildering, terwijl een konvooi van zo'n 50 trucks van olie-industrie-supporters, sommigen met I Love Oil and Gas erop, naar de hoofdstad reed voor een tegengeluid. Enkele dagen later was de muurschildering volledig beklad. Een van de vandalen vatte het sentiment van velen in de provincie kernachtig samen. "This is oil country," zei hij. "Mijn vader werkte in de olie-industrie. We hebben hier geen behoefte aan buitenlanders die ons komen vertellen hoe we onze zaken moeten regelen en hoe we brood op de plank moeten krijgen." Toch is er ook in oil country iets aan het verschuiven. Het tegengeluid van de tientallen trucks was een fluistering vergeleken bij de juichende aanhang die de klimaatactivisten op de been kreeg. Duizenden mensen, volgens Canadese media het grootste protest dat Edmonton ooit zag. Peilingen bevestigen het. Zelfs in oil country blijkt klimaatontkenning een minderheidspositie geworden. In 2018 erkende 54% van de Albertanen de menselijke invloed op klimaatverandering. Een ruime meerderheid van 63% gaf aan de overgang naar een clean energy economy hoge prioriteit te geven. Ook in Fort McMurray tref ik nauwelijks nog volledige ontkenners. Voor zover er nog ontkend wordt, lijkt dat eerder een baldadige houding, een manier om te laten zien bij welke club je hoort, dan een overtuiging. Zo post Gary, de voormalige baas van oliewerker Ben, een plaatje op Facebook dat milieuactivisten en Greta Thunberg belachelijk maakt. "Just give us your money or we'll make the little girl cry again," staat er. Ik stuur hem een appje. "Je post suggereert dat klimaatverandering een hoax is. Ik dacht dat we daar wel voorbij waren." Hij zegt eerst dat hij het gewoon grappig vond. Maar als ik vervolg: "Greta is getting a lot of shit. I guess that's one thing she shares with Fort Mac. But she's basically repeating what the scientist said," reageert hij sportief. "Understood. Mankind has put Earth on an unsustainable path. I find it quite ironic that we are spending billions of dollars to send people from a life planet to a barren one." De eerste fase van het afkomen van de verslaving is uit de ontkenning geraken. Zelfs in het hart van de Canadese olie-industrie lijken de inwoners daar nu aanbeland. Afkicken is een tweede. "Het gaat om onze kinderen," zeggen milieuactivisten. "We kunnen hen niet opzadelen met een onleefbare wereld." Maar de mensen uit Fort Mac en Fort Chip gaat het ook om hun kinderen. Die willen ze een fijn huis kunnen geven en een goede opleiding. Zolang politici als Trudeau geen duidelijke keuzes durven te maken en geen alternatieven bieden voor hun huidige banen, kunnen we van de Fort McMurrayanen niet verwachten dat ze zich tegen de olieindustrie keren. En zolang wij grootverbruikers blijven van fossiele brandstoffen, kunnen we niet verwachten dat Albertanen inzien dat olie haar langste tijd gehad heeft. Zelf profiteren zolang het nog kan en zo min mogelijk hoeven veranderen, dat zijn overal verleidelijke impulsen. De enige manier om daaruit te komen is door de ecologische en humanitaire schade die fossiele brandstoffen aanrichten te vertalen naar een economische prijs. Alleen als we af kunnen spreken die werkelijke prijs te gaan betalen, kan een wereld waarin we miljarden olievaten in de grond laten zitten, de realistische wereld worden. Of dat gaat lukken, is vooralsnog onbeslist. Heb je hoop voor de toekomst? Vraag ik ecoloog Kevin Timonet. Jawel, zegt hij, maar alleen omdat ik in de natuur geloof. De mensheid gaat een donkere toekomst tegemoet. Sommige culturen zullen wellicht uitsterven. En misschien is dat zo erg nog niet. Misschien zal de cultuur die zo zwaar leunt op fossiele brandstoffen verloren gaan. Ik hoop dat er dan andere culturen op de voorgrond zullen treden om de weg te wijzen naar een nieuwe levensstijl. Dankjewel voor het luisteren. Als je wil meepraten over dit stuk, over je eigen olieverslaving bijvoorbeeld, ga dan naar de site van de correspondent. Als je lid bent, kun je daar al meepraten. Als je nog geen lid bent, kun je op de site lid worden.
Hoi, Limberger hier. De zoektocht van mij en Jair naar het standaardgezin is inmiddels afgelopen. En nee, het standaardgezin hebben we nooit gevonden, maar onderweg kwamen we wel heel veel mooie verhalen tegen. En nu wordt ons best vaak gevraagd of er een tweede seizoen komt van onze podcast. Nou, voorlopig niet, maar ik heb wel ander nieuws. Want zoals je misschien weet was de aanleiding voor onze podcast mijn boek, de tweede, dat begin 2019 is verschenen. Dat is een boek over gezinnen, over ouders en kinderen, over broers en zussen en over hoe we gevormd worden door alle aannames en clichés rondom het gezin. En het is een boek over herhaling. Over wat het betekent om iets groots en meeslepends nog een keer te doen. Opnieuw. En nu, met de donkere dagen voor de deur, doet de correspondent je graag het audioboek van de tweede cadeau. Vanaf december publiceren we alle hoofdstukken in één keer in het kanaal van de tweede en wekelijks gebundeld in het podcastkanaal van de correspondent. Zonder Jair, maar wel weer met een zoektocht. Een persoonlijke zoektocht naar de betekenis van het tweede kind en de tweede keer. Dus mocht je graag iets beluisteren, zo tussen de feestdagen door of wanneer ze eindelijk achter de rug zijn, dan weet je me te vinden.